En die Brit staat er niet.
Nee, die doen we niet.
Mag zij wat heel lang op zoeken? En wij, of, maar zij moet echt iets zappen.
Ja, ik hoor ook mezelf keihard.
Ja. Hier hoor je niet al.
Ja, dat is echt uit de verhouding.
Nee, dan is hij bij ons afgelopen. Maar goed.
Ja, en we moeten even kijken hoe we dat, ja, dat afronden.
Dus, ja, dus we moeten even het afronden.
Maar Arjan, kijk, want ik moet er heel dichtbij staan, dan hoor ik mezelf.
Ik weet niet. Ja. En ik sta ook eigenlijk heel ver weg.
En zij staat heel ver weg. En dan is hij al heel hard.
Ja, anders moet ik ook.
Dus deze mag wat zachter. Moet ik doorpraten? Of,
maar wat we kunnen doen...
ze hebben dus zo'n tweede stem bij dat naartoe terug, maar die is wel nu.
Maar ik vertrouw u? Weet ik niet. Alleen.
We zijn ook.
Dat dan weer niet. Hey, alleen dat eerste zinnetje snap ik heel graag. Maar bij ik vertrouw.
Ja, maar hoe zing jij dan als we de mensen terug doen? Dat
is
een heel
snap. Hoef, hoef. Is het zo?
Dan weet ik niet. Ja, sorry.
Boe, boe, boe. Ba, ba, ba. Je hoort dat deze.
Moeten we de tekst even snel verdelen?
Poef.
En gaan we nog verdelen?
Ah. Ik vond het wel mooi zo, hoor.
Ja?
Ja.
Nou,
misschien nog even één keer doen.
Ja.
Of we beginnen met twee en
poef.
Nee, maar er staat
een beetje. Hallo.
Hallo. Dat is ook heel zacht.
Ga wel harder.
Goedemorgen.
Ja, dat zijn ook spullen van de stad.
Wij zitten om. Hebben ze gelijk al neergelegd.
Slim toch?
Hele luie vast.
Hallo.
Hallo. Ja. Ik moet er ook soort in.
Ik heb al een harde stem. Op zich mag ik moet weer wisselen van microfoon.
Ja. Ja?
Ja.
De heerlijke stil en bevrijder, de redder die niets van je. Overnacht in zijn schaduw.
schuilplaats van de Allerhoogste woon. En overnacht in zijn schaduw. Zeg tegen de Heer, mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God. Ik vertrouw op U. Mijn Ik heb mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Ik heb mijn ogen op naar U, Heer, die mij bij zal staan. Mijn hulp is van U, Heer, die alles heeft gemaakt. Oh.
Goedemorgen, broeders en zusters, gasten in ons midden, alle luisteraars thuis, iedereen hartelijk welkom. Bijzonder welkom aan ook de doopouders en alle gasten en familieleden van de doopouders. Vanmorgen zal de heilige doop bediend worden aan Lauren Stoker en Juda Eckhart. En in deze dienst zal ons voorgaan onze eigen predikant, dominee Jansen. In de online dienst van vanmiddag hoopt ons voor te gaan dominee H. van de Heuvel. Volgende week, zondag, hoopt ons in beide diensten voor te gaan onze eigen predikant, dominee Robert Jansen. En wij hopen dan het heilige avondmaal te vieren met elkaar. Meer informatie over welke wijken mogen komen en het aantal bezoekers dat volgt in de komende week via de kerkelijke post. En voor de mensen die graag thuis het avondmaal willen vieren en een pakketje met brood en wijn willen ontvangen, die kunnen dat doorgeven via de wijkouderling. Verder heeft de kerkraad de volgende mededelingen. Overgekomen vanuit de christelijk gereformeerde kerk Ebenezer te Sliedrecht, het dooplid Jacob Bakker. En de catechisaties die zijn vanaf deze week gewoon weer in het kerkgebouw. We hebben verder geen bijzondere mededelingen. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Tienduizenden redenen voor dankbaarheid, die hebben we ook deze morgen. We zijn samengekomen hier en thuis om de naam van de Heere te prijzen en te verheerlijken. Laten we dat doen door eerst eens een moment stil te zijn. Stil voor zijn aangezicht en in die stilte persoonlijk tot hem te gaan en hem om zijn zegen te bidden in deze dienst. We belijden samen dat we het in deze dienst in ons leven niet van onszelf verwachten, maar dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. Dat wat we net samen beleden hebben, waar onze hulp vandaan komt, dat mogen we ook hier horen en thuis zingen door het zingen van Psalm 121. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Waar komt mijn hulp vandaan? We mogen luisteren hoe we ook de wil doen en naar de wil leven van hem die onze hulp is, die ons redding en bevrijding heeft gebracht. We hopen als gemeente volgende week het heilig avondmaal te vieren en we luisteren in dat licht ook in het kader van het zelfonderzoek naar een gedeelte ook uit van het onderwijs dat gaat over het heilig avondmaal. Gemeente van onze Heer Jezus Christus in Matthäus 26... wordt de instelling van het heilig avondmaal als volgt beschreven. En terwijl ze aten, nam Jezus het brood, en toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het aan de discipelen en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam ook de drinkbeker, en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zei, drink allen daaruit, want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Ik zeg u dat ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken, tot op de dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. Christus wil dat wij deze maaltijd houden om zijn offer te gedenken. God de Vader zond zijn Zoon in deze wereld om Gods toorn voor ons te dragen. En daarom gedenken wij tijdens het avondmaal de lijdensweg die Christus ging, zijn angsten in Gethsemane, en zijn sterven aan het kruis op Golgotha. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Het Oude Testament vertelt ons dat God de eerstgeborenen van de Egyptenaars doodde, maar dat de Israëlieten veilig waren achter het bloed dat aan de deurposten gestreken was. Bij de wetgeving op de berg Sinaï moest Mozes het volk met bloed van offerdieren besprengen. Ook bij de tempeldienst vloeide bloed om de zonde te verzoenen. En zo hebben wij het bloed van Christus nodig om gered te worden. Hij is het lam dat de zonde van de wereld wegneemt. Zijn bloed is het bloed van het nieuwe verbond dat bekrachtigd werd toen hij uitriep, het is volbracht. En wie bescherming zoekt achter dat bloed, heeft versterking van het geloof nodig. En de Heere gebruikt daarvoor naast het hoorbare woord ook de zichtbare tekenen van brood en wijn. En voor hen die daarvan eten en drinken is zelfonderzoek noodzakelijk. Ten eerste zal ieder moeten beseffen dat hij schuldig is door het overtreden van Gods wet, dat hij daardoor de vloek van God waardig is en dat hij met berouw voor hem dient te buigen. Verder moet ieder zichzelf onderzoeken of hij de belofte van God gelooft dat hem al zijn zonden vergeven zijn vanwege het offer van Jezus Christus. En tenslotte moet ieder zich afvragen of hij gezind is voortaan uit dankbaarheid met heel zijn leven God de Heere en zijn naaste te dienen en lief te hebben. Laten we daarom luisteren naar de wil van God voor ons leven, de 10 woorden, zoals we die vinden in Exodus 20. Daar zegt de Heere, ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Als je die woorden, die 10 woorden naast je leven legt, dan zou je het gevoel kunnen krijgen dat het avondmaal is voor mensen die zonder zonde zijn. Maar dat is zeker niet het geval, integendeel. Als wij gebukt gaan onder onze zonde en onze redding bij Christus zoeken, dan zijn we bij hem welkom. Dan zal hij ons aan zijn tafel verzekeren van zijn liefde en trouw en dan deelt hij het heil uit, vergeving van onze zonde en eeuwig leven. Dan ervaren wij door zijn geest de eenheid met onze gastheer, zoals Paulus daarover spreekt in zijn brief aan de Galaten. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En die geest verbindt ons ook aan elkaar. Omdat het één brood is, zijn wij die velen zijn één lichaam, want wij hebben alle deel aan het ene brood. Zo genieten we aan de tafel van de Heere de voorrechten die we nu reeds in Christus hebben. En daarnaast vestigt de avondmaalsviering onze aandacht ook op de toekomst. Paulus zegt immers dat we de dood van de Heere moeten verkondigen, totdat hij komt. We zien dan ook uit naar de wederkomst van Christus en naar de bruiloft van het Lam, waar hij de wijn met ons nieuw zal drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Amen, ja, kom Heere Jezus. Laten we samen zingen en naar luisteren naar het gebed. Hier in uw heiligdom, dicht bij uw troon. Heer, ik wil horen uw zachte stem. Dat is ook het gebed waarmee we tot de Heere zullen gaan. Om de opening van zijn woord en de leiding van zijn geest in deze dienst. In dat gebed willen we ook meenemen dat we mogen geven van wat we hebben ontvangen tot opbouw van Gods Koninkrijk. De uitgangscollecte, en ook u thuis kunt op dit moment, of een later moment, een bedrag overmaken. Op een andere manier steunen, zal zijn voor kerk, diaconie en Brazos Abiertos. Laten we ook dat doel in gebed brengen bij de Heer onze God. Laten we samen bidden. Heren, wij willen horen uw zachte stem en laat andere stemmen in ons zwijgen. Dat mochten we net zingen en zo komen we op deze morgen tot u. Omdat het om u gaat en om uw stem. Om dat wat u gesproken hebt en spreekt. Wij danken u dat u deze wereld geschapen hebt door te spreken. En dat u gesproken hebt door uw Zoon, onze Heiland, Jezus Christus. Heer, door hem hebt u het verlossende woord gesproken. En uw woord is de wereld overgegaan en heeft ook ons bereikt. Zodat ook wij er vandaag uit mogen leven en bij stil mogen staan. En wij bepaald mogen worden. En we danken u dat we dat woord ook door mogen geven aan onze kinderen en kleinkinderen. Mogen vertellen wat we hebben gehoord van uw grote daden. Heer, we danken u dat we dat samen mogen doen. Als gemeente van u. We bidden u om het werk van uw Heilige Geest in ons en door ons heen. Als we net hebben gehoord wat de wil van u voor ons leven is. Hoe we in dankbaarheid kunnen leven. En dat leggen naast ons leven. Dan is er niemand die kan zeggen dat er geen enkel terrein in het leven is waarin er verbetering mogelijk is. En Heer, we bidden u om het werk van uw Geest in ons. Dat we meer en meer gaan lijken op uw Zoon, onze Heiland, Jezus Christus, en ons gedrag zo wordt zoals past bij burgers van uw Koninkrijk. En Heer, of we daar nu ver van af zijn of heel dichtbij zijn, wees toch met elk van ons. U kent ons. U weet ook of we de gewoonte hebben om veel van uw woord te horen en ernaar te leven, of dat het lang geleden is, of zelfs misschien voor het eerst is dat we vandaag iets uit uw woord horen, uit de Bijbel horen. Maar Heer, we bidden zo voor elkaar, hier en thuis, dat u ons nabij wilt zijn, ons uw weg wilt wijzen en weg wilt nemen wat dat in de weg kan staan. Ook al die keren dat we het doel hebben gemist dat u met ons hebt. Vergeef ons toch onze zonden en leid ons door uw geest. Heer, we danken u dat we zo ook voor elkaar mogen bidden. We bidden u ook in bijzonder voor broeder Jacob Bakker. We danken u dat hij plaats mag innemen in de gemeente. We bidden u dat hij tot zegen mag zijn, maar ook zelf veel zegen mag ervaren binnen de gemeente. En we bidden u ook dat de familie Brugmans als teken van die verbinding met u en de onderlinge verbinding met elkaar op deze bijzondere dag, ook bijzonder voor hen, de bloemengroet ook als zo'n zegen mag ervaren. En wees hen toch nabij. We dragen het werk in de kerk aan u op. Het werk van kerk en diaconie, ook als we daar aan mogen bijdragen in onze tijd, maar ook met andere middelen, ook in de dienst van het offer. En zo bidden we u ook voor al het werk dat wereldwijd gebeurt. Hoe mensen met open armen elkaar mogen ontvangen en bij u mogen brengen. En in bijzonder bidden we u zo voor Brazos Abiertos. Heren, we bidden u omdat we dat kunnen en mogen doen door het werk van uw Zoon Jezus Christus. Wat een groot geschenk is dat. En we danken u dat er daarom ook in de week van gebed in het bijzonder daar aandacht voor is. En dat we daarbij mogen bepaald worden in deze week waarin we ons voorbereiden op het avondmaal nog eens extra stilgezet mogen worden ook bij ons gebedsleven. En Heere, voed ons toch daarin. En doe ons groeien. We bidden u dat deze dienst voor een ieder van ons tot opbouw van ons geloof mag zijn. En dat we dat wat we horen niet alleen maar onze oren laten binnenkomen, maar dat het ons hart en ons leven inkomt. We bidden u voor hen die niet bij namen genoemd worden, maar die het wel zo hard nodig hebben. Daar waar in de gemeente ook geleden wordt en buiten de gemeente. door ziekte, angst, pijn, rouw, verdriet, eenzaamheid. In het bijzonder bidden u ook voor hen die lijden onder de crisis, door ziekte, door COVID of op andere manieren. Heer, ontferm u over ons. Heer, alleen bij u kunnen wij werkelijk terechten. Daarom komen we ook bij u. We hebben u nodig. En tegelijkertijd in het midden van dat alles komen we deze morgen ook in dankbaarheid bij u. Samen met Joost en Elise. Samen met Harmen en Sanne. Sarah en Boas. Samen met Lauren en Juda. En danken we u voor dat bijzondere moment en dat u het teken van de doop gegeven hebt. En dat we daar samen getuigen van mogen zijn. En laat het toch tot zegen van een ieder zijn. Heer, geef toch dat zo in deze dienst, door alles heen en in alles door uw geest, uw koninkrijk ook in ons en door ons heen gebouwd wordt. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We mogen geven van wat we hebben ontvangen. En aansluitend luisteren we samen naar Psalm 91, lied in de versie van Sela.
Voordat we overgaan tot de bediening van de doop, willen we samen luisteren naar onderwijs over de doop. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wanneer in de gemeente van Christus de doop wordt bediend, gebeurt dat in overeenstemming met het woord van onze Heer Jezus Christus. Hij heeft zijn apostelen de opdracht gegeven om alle volken tot zijn leerlingen te maken en hen te dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest en hen te leren onderhouden al wat hij geboden had. In de brieven van de apostelen wordt ook over de doop gesproken. Zo zegt Paulus dat wie in Christus Jezus gedoopt is, in zijn dood gedoopt is. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Ook de kinderen mogen delen in de geheimenissen van het Koninkrijk van God, in overeenstemming met het woord van Jezus. Laat de kinderen bij mij komen en verhinder hen niet, want voor zodanigen is het Koninkrijk van God. Het volk Israël trekt met zijn kinderen uit Egypte, het land van duisternis en slavernij, door de Schelfzee en de woestijn op weg naar het beloofde land. Dus stonden ook de kinderen onder Gods belofte en opdracht. Al sinds Abraham, de vader van alle gelovigen, wordt het verbond ingescherpt door het teken van de besnijdenis aan jongens op de 8e dag na de geboorte. De apostel Paulus schrijft dat gelovigen in Christus besneden zijn met een besnijdenis die geen werk van mensenhand is, omdat zij met hem begraven zijn in de doop. Zo heeft de kerk sinds de dagen van de apostelen ook aan de kinderen de doop bediend. De doop laat ons zien dat wij algehele reiniging nodig hebben, aangezien de schrift ons leerde dat wij in zonde ontvangen en geboren zijn. We kunnen Gods rijk niet binnengaan, tenzij wij wedergeboren worden. Nu wil God ons geven wat hij van ons vraagt. Daarvan is de doop in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest het teken en zegel. Bij onze doop ontvangen wij teken en zegel van wat God ons in het verbond der genade belooft. De Vader bezegelt ons dat hij met ons een eeuwig verbond van genade sluit. Hij belooft ons dat hij ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en altijd als een vader voor ons wil zorgen in voor- en tegenspoed. De Zoon bezegelt ons dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden. Hij doet ons delen in de gemeenschap van zijn dood en opstanding om ons zo te doen sterven aan ons eigen ik en te doen opstaan in een nieuw leven. De Heilige Geest bezegelt ons dat hij in ons wil wonen en werken. Hij belooft ons dat hij ons tot leden van Christus wil heiligen en zegt ons toe dat hij ons deel wil geven aan wat wij in Christus hebben. Dat is het afwassen van onze zonden en het dagelijks vernieuwen van ons leven, totdat wij tenslotte zonder enige zonde met heel de gemeente van de uitverkoren kinderen van God eeuwig leven. Op grond van het verbond roept en verplicht de doop ons tot een nieuwe gehoorzaamheid. Laten we toegewijd zijn aan de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Laten we hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel ons ziel, met heel ons verstand en met al onze krachten. Loslaten moeten we al wat onheilig is. Afsterven moet ons oude zondige leven, opdat we geheel en al een nieuw leven leiden in dienst van God. En als we in zonde vallen, we zijn en blijven immers zwak, dan moeten we niet aan de genade van God twijfelen en niet blijven doorgaan met zondigen. Want de doop is een zegel en vast teken dat het verbond met God eeuwig is. Samengekomen rond de doopvond worden wij alle getuigen van de doop van deze kinderen en gedenken wij onze eigen doop. Laten we ons dan niet schamen om Christus openlijk te erkennen. Want het evangelie is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Voordat we overgaan tot de bediening van de doop, bidden we tot de Heere onze God. Genadige en barmhartige Heere in de hemel. Als uw gemeente zijn we samengekomen met deze ouders, met Joost en Elise, Harmen en Sanne. Nu zij met Lauren en Juda tot de doopvond naderen, bidden wij voor hen en hun kinderen. U laat hun zien dat u zich aan hun kinderen verbonden hebt en uw naam op hun voorhoofden schrijft. Voor de genade en zegen dat u uw belofte aan pasgeborenen wilt geven, danken wij u oprecht. Wij bidden u, trouwe God, dat u alles wat u in het verbond van de genade belooft, in het leven van deze dopelingen vervult. Wilt u deze kinderen in genade aanzien en hen door uw Heilige Geest een plaats geven in het lichaam van onze Heer Jezus Christus, zo dat ze in zijn dood begraven worden en met hem opstaan in een nieuw leven. Laat de bediening van de heilige doop voor de hele gemeente tot zegen zijn. We zijn in uw naam gedoopt en u hebt ons allen zoveel beloofd. Geef dat wij deze doop opnieuw mogen zien en des te meer bidden om de vervulling van uw belofte. Geef dat wij ook beseffen wat wij u beloven met het oog op deze kinderen en leer ons daarnaar te leven. En als u eenmaal ook voor deze kinderen het ogenblik aanbreekt dat ze voor de rechterstoel van Christus verschijnen, laat ze dan zonder vrees mogen staan voor hem, uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die met u en de Heilige Geest de enige God is en leeft en regeert tot in eeuwigheid. Verhoor ons, barmhartige God, om Jezus wil. Amen. Ik wil jullie vragen om naar voren te komen, rondom de doopvont te gaan staan en met jullie gezicht naar de gemeente en degene die thuis ook met ons verbonden zijn, antwoord te geven straks. En bovenal voor het aangezicht van God antwoord te geven op de volgende vraag. Want u hebt gehoord dat de doop een instelling van de Here is en een teken en zegel van zijn belofte, waarin ook jullie kind deelt. Daarom vragen we u een eerlijk antwoord te geven voor God en zijn gemeente op de volgende vragen. Erkent u dat wij en onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerlei ellende onderworpen zijn, zelfs de eeuwige veroordeling verdiend hebben? Gelooft u tegelijkertijd dat wij en onze kinderen in Christus geheiligd zijn en dat daarom ook onze kinderen als leden van zijn gemeente gedoopt moeten worden als teken van het verbond dat God met ons en onze kinderen heeft gesloten? Ten tweede, belijdt u dat heel de Bijbel, het Oude en het Nieuwe Testament, het woord van God is? Gelooft u dat de Bijbelse leer, zoals deze in apostolische geloofsbelijdenis is samengevat en hier in de christelijke kerk verkondigd wordt, de ware en volkomen leer van de verlossing is? En dan tot slot, belooft u dit kind, waarvan u de ouders bent, op te voeden overeenkomstig Gods verbond in de vreze des Heren? En neemt u de verantwoordelijkheid op u om naar uw mogelijkheden aan uw kind breder uit te leggen en te laten uitleggen wat God ons in zijn woord zegt? Elise, wat is daarop jouw antwoord? Joost, sta jij achter dat antwoord? Harmen, wat is daarop jouw antwoord? Sanne, wat is daarop jouw antwoord? Geliefde gemeente, wilt u de gedoopte kinderen met liefde in uw midden ontvangen en de ouders zoveel mogelijk helpen bij de christelijke opvoeding van hun kinderen? Wat is daarop hier en thuis uw antwoord? Dan mogen we overgaan tot de bediening van de doop. De kinderen die aanwezig zijn in de kerk mogen op de trap gaan zitten als ze het van dichterbij willen zien. Nadat de doop bediend is, gaan we staan en zingen we hen samen Psalm 105 toe. Heel mooi, kom maar dichterbij hoor, je mag hier wel gaan zitten, dan kun je het goed zien. Mensen thuis vinden het heel mooi als je die kant op kijkt, dan zien ze je gezicht. Maar als je mee wil maken wat er bij de doop gebeurt, dan is het handig om deze kant op te kijken. Zie, kijk, hier staat de doopvont. Lauren, Elisabeth, Janne. Ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Juda Marines, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen.
Joost en Elise, Harmen en Sanne, ik mag jullie namens de kerkraad nog een korte bemoediging toespreken. Jullie kinderen zijn net gedoopt en God heeft zijn verbond met jullie kinderen gesloten. Een eenzijdig verbond. En het water wat gebruikt is, dat droogt op, maar het verbond dat gaat niet weg. En God zal altijd met jullie kinderen meegaan en als een eeuwig zichtbaar teken mag ik namens de kerkraad jullie de doopkaart en de doopkaars overhandigen. En namens de kerkraad wil ik jullie ook van harte Gods zegen toewensen in de opvoeding van jullie kinderen. Dat hij met jullie meegaat en zeker ook met jullie kinderen. En Gods zegen namens de kerkraad.
Laten we samen de Heere danken. En na dat dankgebed mogen de kinderen naar de zondagsschool gaan. Dat zeg ik niet goed. Na het dankgebed zingen we eerst samen het kinderlied. En dat is ook heel belangrijk. Het kinderlied wordt ons nog helderder gemaakt door prachtige tekeningen die Sarah en Boas daarbij hebben gemaakt. En dan na het kinderlied is er de gelegenheid om naar de zondagsschool te gaan. Laten we samen de Heere danken. Vader, Zoon en Heilige Geest, in uw naam is Lauren Elisabeth Janne en is Juda Marinus gedoopt. En wij danken u dat u niet alleen met Abraham en zijn nageslacht het verbond van de genade hebt gesloten, maar dit ook met ons en onze kinderen hebt gedaan en in de doop ons daarvan een teken en zegel hebt gegeven. Hemelse Vader, u beloofde deze kinderen tot een God te zijn en het altijd uw vaderlijke zorg te willen betonen. Wij bidden u om de vervulling van uw belofte voor deze kinderen. Wij vragen u daarom of u altijd hun vader wilt zijn en dat ze als kinderen van u mogen leven in liefde tot u en in vast vertrouwen op u. Zoon van God, u beloofde deze kinderen al hun zonden af te wassen met uw bloed. En wij bidden u hen te doen delen in de vergeving van de zonden. Heilige Geest, u beloofde deze kinderen geheel te vernieuwen. Wilt u in het hart van deze kinderen zo werken dat ze geheel voor God leven in een nieuwe levenswandel? Geef ze daarom, drie enige God, oprecht geloof in u, hartelijke liefde tot u en sterke hoop op u. Geef deze ouders uw genade om deze kinderen op te voeden voor u, overeenkomstig uw verbond. Geef ons als uw gemeente en alle daaromheen om samen met de ouders een voorbeeld te zijn in heel onze levenswandel. Werk in de harten van onze kinderen zo dat zij uw naam belijden en u leren volgen. Bewaar hen ervoor dat zij zich afkeren van u en in de handen van de boze vallen, opdat zij niet als kinderen van het verbond verloren gaan. Geef dat allen die gedoopt zijn de goede strijd mogen strijden en uw kracht overwinnen. Wij bidden u dat deze gedoopte kinderen voor altijd u mogen toebehoren om met heel uw kerk u eeuwig te loven en te prijzen. Hoor ons, barmhartige Vader, om Jezus wil. Amen. antwoord van onze God. We gaan luisteren naar een gedeelte uit de Bijbelboek Prediker. We beginnen vandaag bij Prediker 1 en zullen de komende weken verschillende hoofdstukken van het Bijbelboek Prediker samen lezen en erbij stilstaan, ook in het kader van het jaarthema Leef. Als er iemand stilstaat bij welke vragen er in het leven op ons afkomen, hoe we kunnen leven, dan is het wel Prediker. Vandaag Prediker 1.
De woorden van Prediker, de zoon van David, koning in Jeruzalem. Een en al vluchtigheid, zegt Prediker. Een en al vluchtigheid, alles is even vluchtig. Welk voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen waarmee hij zwoegt onder de zon? De ene generatie gaat en de andere generatie komt, maar de aarde blijft voor eeuwig staan. De zon gaat op, de zon gaat onder en zij hijgt naar haar plaats waar zij opging. De wind gaat naar het zuiden en draait naar het noorden. Al draaiend en draaiend gaat de wind en al draaiend keert de wind weer terug. Alle rivieren gaan naar de zee en toch raakt de zee niet vol. Naar de plaats van waar de rivieren kwamen, daarheen keren zij terug om vandaar weer te gaan stromen. Alle dingen zijn zo vermoeiend dat niemand het uit kan spreken. Het oog wordt niet verzadigd van zien, het oor wordt niet vol van horen. Wat er geweest is, dat zal er weer zijn. Wat er plaatsvindt, dat zal er weer plaatsvinden. Er is niets nieuws onder de zon. Is er iets waarvan men kan zeggen, kijk eens, dat is nieuw? In de eeuwen die voor ons geweest zijn, is het er al geweest. Er is geen herinnering aan de vroege dingen. Ook aan latere dingen die nog komen, zal geen herinnering zijn bij hen die daarna komen. Ik, Prediker, was koning over Israël in Jeruzalem. Ik legde met heel mijn hart erop toe met wijsheid te onderzoeken en na te speuren alles wat er onder de hemel plaatsvindt. Dat is een treurige bezigheid die God aan mensenkinderen gegeven heeft om zich ermee te vermoeien. Ik heb alle werkzaamheden gezien die er onder de zon plaatsvinden en zie, het was alles vluchtig en najagen van wind. Het kromme kan niet rechtgemaakt worden en wat ontbreekt kan niet meegeteld worden. Ik overwoog in mijn hart, zie, ik heb mijn wijsheid vergroot en vermeerderd, meer dan allen die voor mij in Jeruzalem geweest zijn, de hunne. Mijn hart heeft veel wijsheid en kennis ontdekt. Ik legde met heel mijn hart erop toe wijsheid te kennen en onverstand en dwaasheid te leren kennen. Ik merkte dat ook dit slechts najagen van wind is. Want in veel wijsheid zit veel verdriet. Wie kennis vermeerdert, vermeerdert leed.
Dit is het woord van God. Het doel van je leven kom je als je zijn woord niet alleen hoort, maar er ook uit leeft. Centraal deze morgen staat het 13e vers van Prediker 1. Ik legde mij met heel mijn hart erop toe wijsheid te onderzoeken en na te speuren alles wat er onder de hemel plaatsvindt. Dat is een treurige bezigheid die God aan de mensenkinderen gegeven heeft om zich ermee te vermoeien. In antwoord op de verkondiging zingen we samen vers 6 van Psalm 111. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Net klonk de vraag of we Lauren en Juda met liefde in ons midden willen ontvangen en hun ouders zoveel mogelijk willen helpen bij de christelijke opvoeding van hun kinderen. Hier klonk ja en ik hoop op veel plekken thuis ook. Maar willen is één, gaan we het ook doen? Dat is lastig te zeggen als het gaat om Lauren en Juda. Maar er valt misschien wel wat meer over te zeggen als het gaat om de kinderen die al wat ouder zijn. Neem de tieners in de gemeente. Wat hebben die de afgelopen tijd van dat verlangen van u, jou en mij gemerkt? Als ouderen, en ik reken mezelf daar nu ook even onder, als ouderen een gesprekje met tieners willen openen, dan zoeken ze vaak naar een onderwerp waarvan ze zeker weten dat tieners daarmee te maken hebben. En vaak wordt dan gekozen voor school Als je vandaag aan een scholier vraagt. En? Heb je een beetje zin om weer naar school te gaan? Naar welke klas ga je? En wat voor opleiding doe je? Dan loop je het risico, als je dat vraagt, als antwoord te krijgen. Weet ik niet, klas 3 en ik heb weekend. Sommigen worden al moe bij de gedachte komende week weer van alles te gaan leren. Als je net met een half oor naar de schriftlezing geluisterd hebt, dan kan prediken klinken als zo'n leerling die het allemaal erg vermoeiend en veel gevraagd vindt. Alleen, prediker is geen leerling, maar een leraar. Het boek Prediker, het boek, is wel geschreven door een leerling. En deze leerling heeft geboeid geluisterd en verslag gemaakt van de zoektocht naar wijsheid van zijn leraar. Aan het begin en het einde van het boek komt die leerling zelf aan het woord. Heel even. En de rest van het boek is een weergave van de woorden van zijn leraar. En er is nogal wat discussie over wie die leraar dan precies is geweest. We hebben net gehoord dat hij aan het begin van het boek zichzelf voorstelt, of dat hij voorgesteld wordt door zijn leerling als prediker, de zoon van David en koning in Jeruzalem. En vaak is gedacht aan koning Salomo. En anderen menen dat dat niet kan en hebben daar weer argumenten voor. Nou, in plaats van lang stil te staan bij wie deze prediker precies is, lijkt het wijzer om te luisteren naar wat hij gezegd heeft en gedaan heeft. En hij heeft nogal wat gedaan. Hij is op onderzoek uitgegaan. En dat hij dat onderzoek niet op afstand gedaan heeft, dat blijkt uit alles wat hij daarover vertelt. En er is één woord dat opvalt en dat hij tot 4 keer toe achter elkaar gebruikt. En dat woord is ons hier wel eens vaker opgevallen. Het gaat om het woord hart. En het zou goed zijn als in onze Bijbelvertalingen een voetnoot bij dat woord zou staan. Of wie op een telefoon of tablet meeleest, zou op dat woord moeten kunnen klikken, kunnen drukken, zodat meteen een informatievenster verschijnt. En in dat venster zou dan moeten staan: let op! In de Bijbel is het hart niet zozeer de plaats van je gevoel, zoals je misschien zou denken. Het hart is in de Bijbel het controlecentrum van je leven. Het is dé plaats waar de keuzes gemaakt worden. De beslissingen genomen worden. Het hart is de stuurhut, de cockpit van je leven. En daar wordt de koers voor onderweg bepaald. En stel nou dat we in plaats van het woord hart eens dat woord controlecentrum lezen. Wat horen we prediker dan vertellen? Vers 13. Ik legde mij met heel mijn hart. Ik legde mij met heel mijn controlecentrum erop toe. Met wijsheid te onderzoeken en na te speuren alles wat er onder de hemel plaatsvindt. Vers 16. Ik overwoog in mijn hart, ik overwoog in mijn controlecentrum. Zie, ik heb mijn wijsheid vergroot en vermeerderd. Meer dan allen die voor mij in Jeruzalem geweest zijn, de hunne. Mijn hart, mijn controlecentrum, heeft veel wijsheid en kennis ontdekt. En vers 17. Ik legde mij met heel mijn hart, met heel mijn controlecentrum op toe wijsheid te kennen. En onverstand en dwaasheid te leren kennen. En ik merkte dat ook dit slechts najagen van wind is. Als prediker iets onderzoekt met zijn hart, dan wijdt hij zich er helemaal aan. Hij is zelf onderdeel van dat onderzoek. Prediker constateert niet alleen maar, zoals wetenschappers dat nog wel eens doen. Maar hij merkt, hij ervaart. Een prediker die wil de juiste levenskoers ontdekken. En hij heeft daarvoor onderzoek gedaan naar alle activiteiten waar mensen zich mee bezighouden. En daarbij geeft hij steeds eerlijk toe dat hij zichzelf wel een klein beetje beperkt heeft. Hij heeft gekeken naar alle werkzaamheden die er onder de zon plaatsvinden. Vers 14. Of anders gezegd, onder de hemel. Vers 13. Verder kan hij nou eenmaal niet kijken. Hij is dus gaan kijken naar waar mensen in deze wereld druk mee zijn en zich mee bezighouden. En hij heeft zichzelf de vraag gesteld: wat is nou het nut van die dingen? Misschien is dat ook wel een goed alternatief voor al die vragen over school. Laten we elkaar eens de vraag stellen: wat voor nut hebben de dingen waar jij mee bezig bent? Het kan een mooie vraag zijn voor een telefoontje naar elkaar. Of straks, op een andere manier, tijdens koffie of een ander moment. Wat voor nut hebben de dingen waar jij mee bezig bent? Voordat Juda en Laurentinus zijn, zullen ze waarschijnlijk eerst wat andere fases doorlopen. En een van die fases wordt de waarom-fase genoemd en die begint rond de 3-jarige leeftijd. Waarom doet u dat? Omdat ik aan het werk ben. Waarom dan? Om geld te verdienen. Waarom dan? Om te kunnen eten. Waarom dan? Om te leven. Waarom dan? Goeie vraag. Waarom dan? Omdat mensen nu eenmaal vaak goede vraag zeggen als de vraag beter is dan hun antwoord. In het Bijbelboek Prediker wordt niet de leeftijd van Prediker vermeld. En desondanks is met zekerheid te zeggen dat hij een stuk ouder is dan 3 jaar. Als hij ons confronteert met allerlei waarom vragen. Waarom leven we? Waarom ben je bezig met de dingen waar je mee bezig bent? En wat voor nut heeft dat? Prediker stelt, vers 14, ik heb alle werkzaamheden gezien die er onder de zon plaatsvinden. En zie, het was alles vluchtig en najagen van wind. En Prediker zegt het regelmatig, alles is vluchtig. Of zoals het in het verleden vertaald werd, ijdelheid. In de Nieuwe Bijbelvertaling vertaald, lucht en leeg. In het Hebreeuws wordt het woord hevel gebruikt. En dat lijkt wel een klanknabootsend woord. Hevel. Tegen de wil van mijn vader in, maakten mijn broer en ik in een bepaalde fase van ons leven vroeger dat geluid tegen de ramen van de auto. Hevel. En er kwam even damp op de ramen en wij maakten met een vinger daar dan een mooie tekening in. Alhoewel over de artistieke waarde van die tekeningen verschilden wij dan vaak sterk van mening met mijn vader. Hevel, dat is zoiets als damp, als adem, als lucht. Het is niet niets. Het is wel degelijk iets. En de afgelopen maanden hebben we wel geleerd dat lucht ook meer is dan niets. De woordenschat van velen is ineens uitgebreid met het woord aerosolen. Het is iets. Het is er, maar het is ook zo weer weg. Het vervliegt en het is ongrijpbaar. En je kunt het niet vasthouden. Prediker zegt dus niet dat alles zinloos en nutteloos is. Zeker niet. Maar het is niet blijvend. En terecht stelt hij de vraag: waar is het goed voor? Het is tijdelijk, ongrijpbaar en het biedt geen blijvende houvast. Geen blijvende zekerheid. En als je daarvan verwacht, dan kun je net zo goed proberen de wind te vangen. En dit concludeert hij terwijl hij meeloopt met anderen. Maar Prediker is niet zo iemand. Zijn die er? Hij is niet zo iemand die de bezigheden van anderen becommentarieert zonder in de spiegel te kijken. Hij kijkt ook naar zichzelf en waar hij mee bezig is. Vers 17. Ik legde mij met heel mijn hart erop toe wijsheid te kennen en onverstand en dwaasheid te leren kennen. En ik merkte dat ook dit slechts najagen van wind is. Waarna hij daaraan toevoegt. Want in veel wijsheid zit veel verdriet. En wie kennis vermeerdert, vermeerdert leed. Tijdens mijn middelbare schooltijd heb ik op een dag de moeite genomen om die laatste tekst uit mijn hoofd te leren. Een andere vertaling, want in veel wijsheid ligt veel verdriet en wie zijn kennis vermeerdert, vermeerdert smart. Ik schreef die tekst vervolgens boven een toets bij godsdienst en was benieuwd hoe de docent zou reageren. De godsdienstdocent reageerde niet. Hij zal misschien gedacht hebben, wat moet ik nog aan zoveel wijsheid toevoegen? Of een andere optie is dat hij dacht, laat ik maar niet reageren. De frontale cortex van die jongen is nog niet helemaal ontwikkeld. Mijn scheikundedocent zette altijd zelf een uitspraak boven de toets. Hij schreef, je weet meer dan je denkt als je denkt. Je weet meer dan je denkt als je denkt. En het was een bemoediging om je best te doen. Je weet meer dan je denkt als je denkt. En dat klinkt bemoediger dan prediken met zijn wie kennis vermeerdert leed. Of niet? Maar voor prediker is die uitspraak van mijn scheikundedocent niet af. Je weet meer dan je denkt als je denkt. Daar hoort volgens hem bij. Maar ook als je denkt, weet je niet alles. Sterker nog, bij elk antwoord dat je vindt, zijn er weer nieuwe vragen te stellen. En vooral als het gaat om die vraag wat nou goed is en wat verkeerd is. Vooral als het gaat om wat is nou de juiste levenskoers. En hoe bepaal je de juiste koers? Want je ontkomt er niet aan dat er besluiten genomen moeten worden. Niet alleen door ouders in de opvoeding, maar door ons allemaal elke dag. Zo is het leven in deze wereld, onder de zon, onder de hemel. En het onderzoek waar prediker mee bezig is geweest, is een onderzoek dat we allemaal elke dag doen. In ons hart moeten keuzes gemaakt worden. In ons controlecentrum zal een koers bepaald moeten worden. En dat is niet eenvoudig. Wat is wijs? En prediker zegt over die zoektocht, dat is een treurige bezigheid die God aan de mensenkinderen gegeven heeft om zich daarmee te vermoeien. Dat je je met het zoeken naar wijsheid kunt vermoeien, dat is herkenbaar. Maar wat bedoelt hij als hij zegt dat God dat als een treurige bezigheid, als een soort kwelling de mensen gegeven heeft? Wil God ons vermoeien en kwellen? Dat past hopelijk niet in het beeld dat je van God hebt en wil doorgaan geven aan de volgende generatie. Dat past in elk geval niet in het beeld dat prediker van God heeft. We hebben nu nog maar een heel klein stukje gelezen van het verslag. En in de volgende hoofdstukken wordt nog meer duidelijk wat prediker bedoelt. En daar in die volgende hoofdstuk benadrukt hij dat juist het genieten van het goede een geschenk van God is. Maar wat bedoelt prediker dan? Dat God een bezigheid aan de mensen geeft om zich daarmee te vermoeien. Hier staat het in hoofdstuk 3 vers 10, kom je opnieuw zo'n soort opmerking tegen. Om dat te begrijpen, is het goed en belangrijk om te luisteren naar wat hij zegt. Prediker zegt niet dat God de mens wil vermoeien. Hij zegt dat God mensen een bezigheid heeft gegeven. God heeft de mens een bezigheid gegeven en die bezigheid is vermoeiend. Wat prediker wil zeggen, dat gaan we alleen maar begrijpen als we beseffen dat het leven niet ons bezit is. Dat de mens bestaat, dat jullie kinderen bestaan, is pure genade en een geschenk van God. En prediker die leeft in het besef dat dat hele bestaan van de mens alleen maar mogelijk is door God. Ook het bestaan in deze gebroken wereld is nog altijd een geschenk van God. Zonder hem zouden wij er niet zijn en ook onze kinderen niet. Maar toen jullie ja zeiden op de vraag of jullie erkennen dat wij en onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, toen zeiden jullie niet dat God die gebrokenheid en ellende in de wereld gewild heeft. Hij heeft die ellende niet gewild. En toch geeft hij ons de gelegenheid om in die wereld te leven. En voor dat leven zijn wij afhankelijk van hem. Elke situatie in ons leven, ja ook de situaties waar je nu in je leven mee te maken hebt, stellen ons voor de vraag, wat is goed? Wat verlangt God nu van ons? En die vraag is niet altijd eenvoudig te beantwoorden. Een prediker is daar gewoon heel eerlijk over. Wij kunnen niet alles duiden. We kunnen niet alles begrijpen en hoe meer we weten, hoe ingewikkelder het vaak wordt. Niet alleen jongeren, maar ook ouderen heb ik horen beamen wat klinkt in het lied Meer van Interteam. In dat lied, daar zit een zin, hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik begrijp dat ik niet begrijp. Hoe meer ik erover nadenk, hoe meer dat ik begrijp dat ik niet begrijp. En daarom is het zoeken naar wijsheid een vermoeiende bezigheid. Maar het domste dat we zouden kunnen doen, is die zoektocht stoppen. Dat is onwijs dom en onwijs eigenwijs. Het zoeken naar wijsheid is vooral vermoeiend als wij het eigenwijs proberen te doen met onze eigen wijsheid. Het vermoeiende zit juist in dat ik het denk beter te weten dan God. En God mij ook nog eens voorlopig de ruimte geeft om zo eigenwijs te zijn. Wanneer heb je voor het laatst toegegeven naar God? Naar jezelf, naar kinderen en jongeren, dat onze eigen wijsheid tekortschiet. De apostel Paulus, die schrijft aan het begin van zijn eerste brief aan de gemeente te Korinthe, dat onze eigen wijsheid ons nooit bij het besef zou brengen dat wij voor het goede leven Gods verlossing en redding en genade en vergeving nodig hebben. Aan het begin van zijn brief, 1 Korinthe 1, en dan vanaf vers 22, daar schrijft hij: immers de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid. Wij echter prediken Christus, de gekruisigde. Voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Hoor je het? Vers 24. Jezus Christus is de wijsheid van God. En het is Gods geest die u, jou en mij vanmorgen daarop wijst. Dat goede leven, dat echte leven, dat kunnen wij niet bereiken met ons zwoegen en presteren. En leg je agenda van deze weken maar eens naast. Hoeveel van de bezigheden hebben juist daarmee te maken met zwoegen en presteren? En hoeveel van je bezigheden hebben dan te maken met dat echte leven, dat eeuwige leven, dat voor ons alleen maar bereikbaar is door het grootste geschenk dat God gegeven heeft. Zijn Zoon, Jezus. Zoek je de juiste weg in het leven? Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hoe vaak heb je deze boodschap al gehoord? En hoe vaak heb je de koers in je hart omgegooid? En ben je ook op die weg gegaan? Hoe lang blijven we nog ploeteren en zwoegen in onze eigen wijsheid? Het echte leven begint bij hem die vanwege ons doelloos bezig zijn aan het kruis stierf en heeft gezegd, zoals klonk in dat avondmaalsformulier, het is volbracht. Het is volbracht. Gemeente, prediker is vaak een pessimist genoemd. Mensen vinden dat hij te negatief naar het leven kijkt. En dat is jammer, want zo kom je niet verder. Hij laat terecht zien dat onze eigen wijsheid beperkt is en tekortschiet. En dat is niet pessimistisch, dat is realistisch. Het is zelfs bevrijdend. Het is de wijsheid van de grote wijze om de beperking van zijn eigen wijsheid te zien. En stop met navelstaren. Probeer het niet allemaal zelf te doen in het leven. Hou op met streven om je eigen leven te maken. Het gaat je niet lukken. En het is niet nodig. Wat is het bevrijdend als we onszelf meer kunnen relativeren? Wat een bevrijding als we onszelf weer zien in relatie tot onze schepper. Wij hebben onder de zon en onder de hemel niet overal grip op. Maar we mogen erop vertrouwen dat de schepper van zon en hemel niet loslaat wat zijn hand begonnen is. Jongens en meisjes, wat fijn dat jullie samen met ons luisteren naar zijn woord. En besef hoe blij we met jullie zijn. En hoe degenen die al wat langer onderweg zijn in dit leven en naar verlangen iets aan jullie door te geven van wat ze aan wijsheid van onze God hebben ontvangen. En er kunnen momenten in je leven zijn waarin je tobt en zoekt naar wijsheid. En wat is het dan? Een zegen als een wijze broer of zuster je dan de weg wijst. Een weg die Jacobus wijst in Jacobus 1 vers 5. Je zou kunnen afvragen, wat is het toch met die apostelen dat ze dat al meteen aan het begin van hun brief aan de orde stellen? Hij schrijft in Jacobus 1 vers 5. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt en ze zal hem gegeven worden. Ben je ook op zoek naar waar je wijs aan doet? Doe maar rustig aan. Heb je de Heere al gebeden om wijsheid? Net hebben we gebeden voor Lauren en Juda. Heilige Geest, wilt u in het hart van deze kinderen zo werken dat ze geheel voor God leven in een nieuwe levenswandel? En dat mag ook ons gebed voor elkaar zijn. Laten we samen voor elkaar bidden dat de Vader van onze Heer Jezus Christus, jou, u en mij, de geest van de wijsheid geeft in het kennen van hem. Efeze 1. Zodat niet alleen door de speakers, maar ook in ons hart deze woorden van Psalm 111 de boventoon hebben. Van alle wijsheid te begin is vrees de Heere met ziel en zin. Aanbid zijn wil met vrees en beven. Dit is het helderste verstand. Loof hem, zijn lof houdt eeuwig stand. En wie hem verhoogt, zal met hem leven. Geprezen zij hij. Halleluja. Amen. Laten we samen de Heer danken en bidden. Vader, Zoon en Geest, drie enige God. Wij danken u voor dat wat u schenkt, uw genade, uw wijsheid, uw troost, uw liefde en kracht, uw woord. Heilige Geest, wilt u in onze harten zo werken dat we geheel voor God leven in een nieuwe levenswandel. Heere, geef ons de wijsheid waarin wij toch zo vaak tekortschieten. En laat het zo tot opbouw zijn van uw koninkrijk als wij in wijsheid leven. En dat de wereld het mag zien. En zich mag bekeren van eigen wijsheid. En samen met ons wijsheid bij u zoeken. Heere, we danken u voor jongeren en kinderen die u aan de gemeente en aan uw kerk en koninkrijk geschonken hebt. Geef dat we hen voorleven op de juiste wijze. Ook nu in dit gebed. Door hen te leren dat wij niet zonder u kunnen. Compleet afhankelijk zijn voor dat echte leven van dat wat u ons in uw grote liefde en genade geschonken hebt. En vergeef ons toch. Al die keren dat we de aandacht op iets anders hebben gericht. Op onszelf of op zaken die vluchtig zijn. Heere, leer ons om daarmee te breken. Wijs ons toch uw weg. Heere, zo komen we samen in dit gebed bij u. Dat gebed dat we willen vervolgen met dat gebed dat als antwoord gegeven werd op de vraag: Heere, leer ons bidden. Het gebed dat uw Zoon ons geleerd heeft te bidden. En dat we ook aan anderen weer mogen leren te bidden. En wij danken u dat we zo tot u mogen komen. En mogen zeggen tot u, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Welzalig wie de rechte wegen gaan en wie in de regels van Gods wijsheid treden. Psalm 119, de versen 1 en 4. Die mogen we hier en thuis van harte samen zingen. mogen straks onze levensweg vervolgen onder de zegen van de Heere. Na de zegen is er hier in de kerk de gelegenheid om de doopouders met hand op het hart op gepaste afstand, maar wel met nauwe betrokkenheid, te feliciteren. Ze zullen straks hier voorin staan. Voor u thuis is er op andere wijze de gelegenheid om dat ook te doen en iets van uw wijsheid te delen met een kaart, een mail of op welke andere manier dan ook. Ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegen u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.